Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. En ik wil vanmorgen het woord van de Heere God met u openen in Handelingen 15. Handelingen 15. Dat is de eerste kerkelijke vergadering, zo'n beetje. Nou, niet zo'n beetje. Dat is de eerste kerkelijke vergadering. Dat wordt ook wel het apostelconvent genoemd. De vergadering die gehouden is in Jeruzalem, het apostelconvent. En we gaan daar een gedeelte van lezen en we lezen daar Handelingen 15 vanaf vers 22 tot en met 34. Vanaf vers 22 tot en met 34. En ik moet u nu al zeggen, ik was blij met de liederen vanochtend. Want de liederen gingen ook voornamelijk over genade. En daar gaat het vanmorgen in de prediking ook over. Over de genade waarin we mogen leven door en in de Heer Jezus Christus. En we zullen daar zo nu wat meer over met elkaar mogen delen. Nu gaan we eerst lezen Handelingen 15 vanaf vers 22 en daar lezen wij. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van de afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed daar te blijven. Tot zover. Lieve broeders en zusters, vrienden, in de tijd van de reformatie, dat is de tijd dat de Bijbel, mag ik het zo zeggen, werd herontdekt, toen kon je vijf sola's kon je onderscheiden. Ik weet niet of u daar wel eens van hebt gehoord, maar dan misschien vanmorgen voor het eerst. Maar die vijf sola's die zijn juist een beetje in de 20e eeuw bij elkaar gekomen als echt de vijf sola's van de reformatie, de vijf punten die in de reformatie heel centraal hebben gestaan. En die vijf punten zijn sola fide, of fide, dat betekent alleen door geloof. En sola gratia, dat betekent alleen door genade. En sola scriptura, dat is alleen de Bijbel, alleen het woord van God. Solus Christus, dat is alleen Christus. En soli Deo Gloria, alleen God de eer. En deze vijf punten, dat waren ontzettend belangrijke punten in de tijd van de reformatie, in de tijd van de nadere reformatie. En waarom nou? Nou, omdat deze punten echt vanuit en ook in mijn optiek, vanuit de Bijbel naar ons toe komen. Neem bijvoorbeeld het punt sola gratia, alleen genade. En we hebben het ook net met elkaar gezongen, dat het alleen maar door de genade is die de Vader ons heeft gegeven, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat het alleen genade is. Het is geen genade plus, wat je vandaag de dag heel veel tegenkomt. Vandaag de dag komen we heel veel tegen dat je wel in de genade van de Heer Jezus Christus mag leven, maar dat je altijd iets extra's moet doen, altijd iets meer moet doen. Maar dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert namelijk vooral dat we ons richten op de genade en dat we ons richten op de Heer Jezus Christus om daarvan uit in dit leven te staan. En dat wij mogen leren om enkel en alleen vanuit de genade in dit leven te staan. En alleen genade of genade plus, dat is niet vandaag de dag uitgevonden. We hebben erover gelezen, want ook in de tijd van de apostelen was daar de mening dat je wel vanuit de genade mocht leven, dat je mocht zeggen dat je een kind bent van de Heere God, maar dat daar altijd wel iets bij kwam. En daarom zegt Handelingen 15 in het begin ook, en de enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Handelingen 15 vers 1. En dat is dan genade plus. Genade plus. Dat als u niet besneden wordt, of als u niet de wet van Mozes onderhoudt, of als u niet allerlei andere dingen onderhoudt, dan kunt u niet zalig worden. En dat is een heel gevaarlijke boodschap. Waarom? Omdat dat afbreuk doet aan alleen genade, sola gratia. En vandaar ook dat Paulus en Barnabas een hevige woordenstrijd hebben gehad met mensen die anders dachten, en dat ze naar Jeruzalem zijn gegaan en daar naar een vergadering zijn gegaan waar de apostelen bij elkaar zijn gekomen, waar Paulus en Barnabas hun verhaal hebben gedaan, waar Petrus heeft verkondigd wat God hem had bekendgemaakt en waar op een gegeven moment Jacobus, de leider, velen nemen aan, en ik geloof dat ook de halfbroer van de Heer Jezus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, tot een slotsom gaat komen, een conclusie trekt. En die conclusie, die moet overgebracht worden in die gemeente waar zoveel onrust is gekomen. En daarom staat er ook bij datgene wat we gelezen hebben in vers 22, toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed. Het heeft ze goed gedacht. Ze waren daar op die vergadering bijeen en ze hebben daar allerlei dingen gehoord wat God heeft gedaan, wat God heeft uitgewerkt, niet alleen onder het Joodse volk, maar ook onder de heidenen, dat er zoveel tot bekering zijn gekomen en dat er zoveel de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. En daarom, om die onrust van dat evangelie van de genade plus weg te nemen, dacht het de apostelen, de ouderlingen en de gemeente goed om iets te doen tegen die onrust. En daarom zonderen ze naast Paulus en Barnabas ook Judas en Silas af om met Paulus en Barnabas mee te gaan en om in die gemeente waar zoveel onrust is gekomen te zeggen datgene wat de conclusie is geworden van die vergadering in Jeruzalem. En het wonder is al dat de apostelen het heel fijn en heel gedetailleerd neerzetten. In de eerste plaats hebben wij dus gezien dat het ze goed dacht, maar daarna komt ook in vers 23 dat het echt gaat over de heidenen. Het gaat echt over de heidenen. Mensen die niet behoorden bij het Joodse volk. Mensen die niet behoorden bij het volk Israël. Die heidenen, uit de heidenen staat het. Broeders, groeten de broeders uit de heidenen. En Hier worden Antiochië, Syrië en Cilicië genoemd. Maar die broeders uit de heidenen en die zusters uit de heidenen, dat zijn vandaag de dag ook wij. Want wij zijn vanuit de heidenen tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Wij hebben hem aangenomen. Het is, en ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen, in ons leven geworden Christus alleen. Alleen Christus. En alleen de genade die God door hem aan ons heeft gegeven. En daarom mogen wij ook zeggen dat de brief die we vanmorgen met elkaar lezen, dat die ook aan de gemeente in Uithoren gegeven is. Omdat wij ook uit de heidenen zijn voortgekomen. En dan zegt vers 24 wat de reden is van die brief. Nou, wij hebben namelijk gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht. En uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hebben hun daar geen opdracht toe gegeven. En dat is een heel belangrijk punt, lieve broeders en zusters. Dat hier geschreven wordt dat die mensen uit die gemeente die uit die gemeente vandaan gekomen zijn, helemaal geen opdracht hebben gekregen van de gemeente in Jeruzalem om dat daar te gaan verkondigen. Dat was hun eigen inzicht. Dat was hun eigen geloofsbeleving. Dat was wat zij vonden waaraan anderen zich moesten houden. En dan hier wordt geschreven dat zij helemaal geen opdracht hebben gekregen uit de gemeente van Jeruzalem, van de autoriteit van de gemeente. En dat ze dat dus min of meer gewoon op eigen houtje hebben gedaan. En dat kan vandaag de dag ook in onze gemeente zo het geval zijn. Je komt nog wel eens tegen dat zoveel mensen verontrust zijn. Omdat de een dit zegt en de ander zus zegt en de ander zegt zo en noem maar op. En er wordt dan niet gekeken van wat zegt het woord van God. Of ook van wat zegt de leiding van de gemeente, wat zeggen de oudsten van de gemeente. Maar er wordt dan zo op het gevoel gespeeld. Er wordt dan zo op wat mensen denken gespeeld. En ik denk dat het een Bijbelse lijn is dat we over allerlei dingen wel mogen praten, maar dat we moeten uitkijken wat de uitkomst van ons gepraat is. Hier staat in vers 24 dat ze vele zielen in verwarring hebben gebracht en verontrust hebben gemaakt. En dat is niet uit Christus. Dat is niet uit Christus. Als mensen zomaar van alles roepen waar je aan moet houden en waar je aan moet voldoen, omdat je je eigen zaligheid op de een of andere manier moet verdienen. Dat is niet uit Christus, dat is niet uit God. Dat brengt verwarring. Van ja, wat is het nu? Is het nu alleen genade? Of is het nu genade en nog iets anders? Is het nu het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? En het geloof in het volbrachte werk? Of moeten wij allerlei andere dingen nog doen? En dat geeft verwarring bij heel veel mensen. Het sticht niet, het bouwt niet op. Het motiveert niet om ons te richten op de Heer Jezus Christus. Het geeft onrust in veler harten. En daarom deze broeders die brief moeten gaan overhandigen namens de gemeente van Jeruzalem. Nogmaals, hoe is dat in onze gemeente? Waar zijn wij mee bezig? Wat verkondigen wij als wij met elkaar praten? Is dat onze mening, ons gevoel, onze wil? Wat wij verwachten van de gemeente? Of is het werkelijk gericht op datgene wat Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha? Durven wij werkelijk ons over te geven aan de genade die Hij bewerkt heeft in onze levens? En worden wij zo in die blijdschap meegevoerd dat wij eeuwig dankbaar zijn en dat we elke minuut van de dag wel een nieuwe reden kunnen verzinnen om deze God in Jezus Christus te danken voor alles wat Hij heeft gedaan? En is daarom is daarom dit het punt, lieve broeders en zusters, dat we hem in de eerste plaats danken voor de genade die wij hebben gekregen. Want dat we hier bij elkaar zitten, dat we hier zo vrij mogen zingen, dat ik hier zo vrij mag spreken, dat ik mijn vingers mag bewegen, dat ik met mijn ogen mag knipperen, het is enkel zijn genade. Het is enkel zijn genade. En daarom is het zo goed om in de eerste instantie met elkaar de genade van de Heer Jezus Christus te delen. En uit te kijken met waar we mee bezig zijn. En ook dat we ook werkelijk letten op datgene wat het doet bij de ander. Wat het doet bij de ander. Dat het de ander niet verontrust. Dat het de ander niet van zijn stuk brengt. Dat het de ander niet in verwarring brengt. Wij hebben daarin ook echt een opdracht om op elkaar te letten. Om zo met elkaar bezig te zijn. Want we hebben het gezongen, we hebben het tegen elkaar gezegd en we lezen het in het woord van de Heere God. Het is sola gratia. Alleen genade. Alleen genade. En die broeders, en dat waren ook niet zomaar broeders, dat moet ook gezegd worden, dat waren ook niet zomaar broeders, want er staat over Judas en Silas geschreven in vers 22 dat het leidinggevende mannen onder de broeders zijn. Het waren leidinggevende mannen onder de broeders. Het waren ook mannen met gezag. Niet zozeer dat ze het gezag zo op zich genomen hadden, gezegd hebben van nou met de duimen achter de betels van zie mij hier staan. Nee. Het was het gezag wat van Gods wegen op de mannen en broeders rustte. De mannen broeders rustte. Het gezag wat God zelf heeft aangesteld binnen de gemeente. En vandaar ook dat Silas en Judas zijn afgezonderd om met Paulus en Barnabas mee te gaan naar die gemeente. Om echt een stukje gezag ook daar te brengen. Van ja, let op, nu, wat er nu komt, dat is vanuit het gezag wat God heeft aangesteld, wordt dat verkondigd. Waarom? Om de verwarring tegen te gaan. Om de onrust tegen te gaan. Want wij hoeven in God niet onrustig te zijn. Wij hoeven in de Heer Jezus Christus geen verwarring te kennen. We mogen zeker zijn. We mogen staan in de eenheid. We mogen staan in de genade, in het geloof. We mogen God met elkaar de eer geven en hem verhogen in eenheid. En dan gaan we verder. En dan staat er op een gegeven moment in vers 25. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus. Wat mij hier zo opvalt in deze tekst, is dat het zo krachtig staat, nadat wij het eens geworden waren. Dat houdt niet in dat in Jeruzalem allemaal ja-knikkers waren. Nee, er werd over gediscussieerd, er werd over gepraat. Er werd gepraat van, wat is het nou? Hoe moeten we met de broeders uit de heidenen omgaan? Gelden daar ook de wetten voor? De ceremoniële wet, de wet van Mozes, geldt daar de besnijdenis voor? Ze waren daar met elkaar over aan het praten. Want de gemeente van Jacobus, die leider was van de gemeente in Jeruzalem, was een heel andere gemeente als die Paulus gesticht had in Antiochië en in Cilicië. Want in Jeruzalem waren het Joden, waren het Israëlieten, maar in Cilicië en in Antiochië waren het heidenen. En ze hebben met elkaar nagedacht van hoe zal God dat in zijn raadsbesluit hebben vastgelegd? Hoe zal God willen dat we daarmee bezig zijn geworden? Of hoe wil God dat we daarmee bezig gaan? En wat zo mooi is, dat er dan staat, ze zijn het eens geworden. En hoe kunnen ze het daar eens geworden zijn? Omdat ze één ding in het oog hadden, namelijk solus Christus. Alleen Christus. Alleen Christus. Hoe kunnen wij het eens worden in de gemeente als er dingen zijn Dat kan als we over onze eigen drempels heen stappen. Als we onze eigen drempels opgeven. En met elkaar belijden dat het ons gaat om alleen maar Christus te verhogen. Alleen maar Hem in ons leven te hebben. Alleen maar God de eer te geven. En als we zo met elkaar praten, als we zo met elkaar bezig zijn en onze eigen emoties daaraan ondergeschikt maken, onze eigen wil daaraan ondergeschikt maken, onze eigen visies daaraan ondergeschikt maken, onze eigen denkpatronen, onze eigen verwachtingen, onze eigen oordelen. Als we dat er alles aan ondergeschikt maken, dan kunnen we het eens worden. Kunnen we het eens worden? Waarom er geen eenheid is in veel gemeenten en onder veel christenen, is dat heel veel mensen allerlei dingen vasthouden die niet Christus zijn. Want zelfs op het moment dat je misschien een bepaalde visie op een bepaalde visie anders denkt, dan nog kun je de eenheid ervaren, omdat je Christus wil verhogen. En daarom ben ik zo blij dat God geen eenheidsworst gemaakt heeft. Zo van, je bent tot bekering gekomen, je bent wederom geboren en je bent nu net een robot die alleen maar zeggen kan, dit is de Christus, dit is de visie, dit is zus, dit is zo. En niet af kan wijken en niet zelf kan nadenken en noem maar op. Nee, helemaal niet. God heeft ons een verscheidenheid gegeven. Daar ben ik zo dankbaar voor. Zodat we ons kunnen aanscherpen aan elkaar. Zodat we met elkaar bezig mogen zijn. Zodat we met elkaar mogen zeggen van, oké, maar hoe verhoog jij Christus in je leven? En als je dat denkt, maar hoe zie je dat dan op grond van de Bijbel en uit de Bijbel? En dat je zo met elkaar bezig mag zijn om gericht te zijn op de Heer Jezus Christus. Het gaat niet om ons, het gaat om Hem die ons zo lief en dierbaar is geworden. Wat er net in de voordienst ook is gezegd. Van blijf in mijn liefde. Onderhoud mijn geboden. Wie zegt dat? Nou? Christus Jezus zegt dat. Dus als wij in zijn liefde willen blijven, als wij zijn geboden willen doen, als wij zijn weg willen wandelen, als wij zijn willen doen, dan moeten wij en dan mogen wij door de genade ook op Hem gericht zijn. En als wij het zingen en belijden van, ja Heer, ik wil in uw liefde wandelen, Heer Jezus, dan zullen wij ook mogen leren met elkaar wat dat die liefde inhoudt van de Heer Jezus. En als wij ons gaan verdiepen in de liefde van de Heer Jezus, of in zijn heiligheid, of in zijn trouw, of in zijn gerechtvaardigheid, dan zullen wij verwonderd staan. Verwonderd staan van de grootheid van de Heer Jezus. En dan zijn we zo gericht op Hem. En dan zijn we zo gericht om zijn geboden te doen. En dan zijn we zo gericht om Hem te verhogen in onze levens, in onze gemeente. Dat het van ons afspat. Dat is een gemeente. En wat daar is, alleen Christus. Alleen Christus. En die worden het eens. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Ze hebben verschillende meningen. Maar je ziet dat hun mening ondergeschikt is aan Christus. Dat hebben wij bij ons in de gemeente ook een keer meegemaakt over een bepaald onderwerp. En dan zag je dat de ene broeder die zei van oké, ik geloof op grond van de Bijbel dat dit een bepaalde visie is. Ik had het op een andere manier en een andere broeder had het op een andere manier. En toen zeiden we van oké, maar hoe kunnen wij nou als eenheid naar buiten treden? Nou, dat is dat je gaat kijken met al die verschillende visies van oké, maar wat willen wij nu belijden? Waar gaat het ons om? En dan kom je bij het punt van het gaat ons niet om onze visies. Maar het gaat ons, hoort de gemeente van de Heer Jezus Christus gediend. Hoort hij gediend. Hoort Christus verhoogd. En dat is zo belangrijk. En daarmee is zoveel ook te winnen. En daarom ben ik ook zo blij dat hier staat. Dat hier staat nadat wij het eens geworden waren. Ze zijn het eens geworden. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende broeders en zusters. broeders die daar bij elkaar waren om het woord te voeren. En dan staat er, die broeders zijn het eens geworden. En dan sturen ze iets, een brief, met mensen mee om die onrust en die verwarring weg te nemen. En dan gaat het om van, ja, hoe verhogen wij de Heer Jezus Christus? Kijk, veel mensen leven ook in een oordeel. Ik maak even een zijpaadje. Zo, heel veel mensen leven ook in een oordeel. Heel vaak worden er ook mensen vanwege hun huidskleur, of vanwege hun afkomst, of vanwege hun strijd in het leven, of vanwege hoe ver ze zijn met een relatie met de Heer Jezus, worden ze veroordeeld. De een vindt zus, de ander vindt zo, de ander zus, en noem maar op. En dat zit ook heel vaak, zit er een bepaald oordeel op bepaalde zonden. Op bepaalde zonden. En dan als iemand in zonde is gevallen, dan wordt het heel vaak gezegd, nou, neem bijvoorbeeld als iemand liegt, dan zeggen we, dan bestempelen we heel vaak die persoon als, ja, je bent een leugenaar. Bam, oordeel. We hebben het van de Heer Jezus niet geleerd. Dus op het moment dat wij oordelen over een persoon en een oordeel uitspreken over een persoon en zeggen van, ja, je bent een leugenaar, dan is maar de vraag of wij handelen conform datgene wat Christus ons heeft geleerd. Want toen die vrouw op overspel gegrepen voor de voeten van de Heer Jezus werd gestuurd en gegooid, zei de Heer Jezus niet, je bent een hoer. Dat zei hij niet. Hij zei alleen, ik veroordeel niet. Ga heen, maar zondig niet meer. Zondig niet meer. En zoveel mensen, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, met bepaalde dingen die je dan hebt gedaan. En laat ik dit zeggen. Ik mocht 2 weken geleden spreken op de Herikon. Misschien kent u dat. Dat zijn kinderkampen en tienerkampen die georganiseerd worden. En daar mocht ik op de 16+ mocht ik de Colossensebrief behandelen. En daar ben ik begonnen met de aanhef van de Colossensebrief, waarin Paulus zegt van de brief richt aan de heiligen en de gelovigen. En toen hebben we zo met de tieners, hebben gewoon heel eerlijk gezegd, kijk, ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Ik weet het niet. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet wat je afkomst is. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Ik weet niet wat mensen over je zeggen. Ik weet het allemaal niet. En ik heb tegen die tieners gezegd, als je erover praten wil, mag je komen. Maar onthoud één ding. Ik zou je daarop nooit beoordelen. Nooit veroordelen. Ik zal je niet veroordelen. Voor mij is er één scheidslijn. Ken je Christus of ken je hem niet? En dat is de enige scheidslijn die Paulus aangeeft, ook in de brief, ook vanmorgen hier. Wat u gedaan heeft, bepaalt niet wie u bent. Wat uw afkomst is, dat bepaalt niet wie u bent, niet in eerste instantie. Wat mensen over u zeggen, bepaalt niet wie u bent. Wat God over u zegt, dat bepaalt wie u bent. Dat is de waarde die u voor mij heeft. Gelooft u in de Heer Jezus Christus of gelooft u niet in hem? En dat we een mens zijn van zonde, ja, dat weet ik. Mag ik het zo zeggen samen met Paulus, ik ben de grootste zondaar. Als u mijn gedachten kent en datgene wat er in mijn hart omgaat, dan zou u misschien mij helemaal niet meer vragen om hier te spreken. Maar het gaat niet om wat u zegt, wat u vindt, hoe u over mij denkt. Maar het gaat om wat God over ons zegt en wat God van ons vindt. En daarom is er ook vanmorgen maar één scheiding. Eén scheiding. Of we kennen Jezus Christus en het is voor ons solus Christus geworden. Sola gratia. Alleen genade. Of we kennen hem niet. We geloven of we geloven niet. En als u niet gelooft in hem, dan wil ik u vanmorgen vragen om daar goed over na te denken. Want hij is hier vanmorgen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En hij heeft één ding op het oog, u te ontmoeten. U te ontmoeten. Omdat u werkelijk een nieuw leven kunt krijgen. Werkelijk een eeuwig leven kan krijgen. Er ligt voor mij geen ander onderscheid dan dat God maakt. Of we zijn zijn kinderen of nog niet. En als u nog niet zijn kinderen bent, dan hoop ik dat u dat vanmorgen, dat u zo gedrongen wordt. En dat jij zo gedrongen wordt dat je niet anders kunt zeggen dan, ik wil alleen Christus. Ik wil alleen Christus. En dat zal het allermooiste zijn. Alleen Christus. En wat u gedaan hebt, wie u bent, wat mensen zeggen, wat de kerk zegt, noem maar op. Ik heb wel eens gezegd op de 18+, als zouden ze zeggen dat ik een roze konijn ben, dat maakt me nog niet uit. Daar gaat het niet om. Ik weet wat God over me vindt. En ik hoop zo. En ik weet dat er zoveel mensen teleurgesteld zijn. Omdat er zoveel geoordeeld wordt. En daarom, lieve broeders en zusters, mag ik u vanmorgen Christus verkondigen. Die zoveel van u houdt, dat u mag komen zoals u bent. En die zoveel van u houdt, dat hij u niet laat zoals u bent. Maar dat hij u zo vol wil maken, zo vol blijdschap, zo vol vrede, zo vol rust. Dat is wat ik u toewens, wat ik u toebid. Dat is het enige. Het gaat me niet om wie u bent. En als u ergens mee zit, kunt u komen. In alle vrijheid, in alle rust, zullen we kijken hoe we Christus kunnen vinden. Dat is het punt. Met al die verschillende mensen. Zoals we zijn. Eén doel voor ogen. Christus Jezus de Heer. Dat is belangrijk. En ik hoop werkelijk dat we dat meenemen van die gemeente hier in Jeruzalem. Ze zijn het eens geworden. En de eenheid wordt verbroken door allerlei oordelen, veroordelingen die we leggen. We hoeven elkaar niet te veroordelen. Er zijn twee groepen mensen. Mensen die geloven en mensen die niet geloven. En mensen die geloven mogen we toerusten, mogen we bemoedigen, mogen we motiveren om het oude leven af te leggen. Het oude leven. De Colossensebrief, die zit nog in mijn hoofd. De Colossense 3 zegt dan, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Maar legt ook dit alles af. Toorn, woede, slechtheid, lasten, schandelijke taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat u de oude mens hebt afgelegd. Paulus zegt dat hier tegen gelovigen. Hij zegt dat hier tegen gelovigen. Heel veel mensen denken van, ik ben gelovig geworden, ik heb er geen last meer van. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. We moeten het voor dood houden. Actief mee bezig zijn dat het geen zeggenschap meer heeft over ons leven. Omdat we mogen leven in de nieuwheid van ons leven. In het volle eeuwige leven. In het leven van Christus. En dat is gericht op Jezus Christus en Hem alleen. Als we anderen veroordelen, leven we in laster. En daarom, Paulus zegt het hier, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Denk echt niet dat het niet in onze gemeente geldt hoor. We zijn gewoon mensen van vlees en bloed. En als u helemaal volmaakt zou zijn zonder al die dingen, ja natuurlijk zijn we volmaakt in Christus. 100% eens. In onze oude natuur, we zijn uit God geboren. Maar we hebben te maken met een vergankelijk lichaam. Met een vergankelijke wil, met een vergankelijk gevoel, noem maar op. Daar hebben we mee te maken. En als u allemaal zou zeggen van, nou Gijsbert, daar hebben we helemaal geen last van. Nou, dan kan ik u nu vertellen dat toch vanmorgen het onvolkomen is, omdat u mij gevraagd hebt om te spreken. Maar ik meen het wel uit de grond van mijn hart. Want Paulus zegt het hier tegen gewoon christenen om ze toe te rusten. En wij moeten helemaal niet gek staan te kijken als er iemand last heeft van seksuele zonde. Of last heeft van laster, van roddel. Dan moeten we gewoon zeggen, kom, dat is niet Christus. Christus alleen. En hoe gaan we het met elkaar? Want een van de geboden van Christus, Galaten 6, vers 1 en 2, draagt elkanders lasten. En dat wordt niet in eerste instantie bedoeld de ziektelast of wat dan ook. Nee, dat bedoelt in eerste instantie de zondelast. Dat je elkaar de zondelast draagt naar Christus toe. Omdat je met elkaar Christus wil verhogen. En je duldt de zonde. Het oude leven dulden wij hier niet meer. We leven in Christus. En daarin bemoedigen we elkaar. En daarin leren we dat dode leven achter ons te laten. En alles wat met het dode leven te maken heeft achter ons te laten. Maar we vormen ons geen illusie dat het niet meer aanwezig is. Maar we gaan ervoor om Christus te volgen. Omdat wij belijden. Solus Christus. Alleen Christus. En ik heb nog veel meer te vertellen. Maar het is tijd. Amen. We gaan met elkaar de Heere God danken. Heere God, trouwe Vader, het is zo rijk om u te volgen, om u te kennen. En dat enkel door genade. We hadden het helemaal niet verdiend. In uw woord staat ook, er was niemand die God zocht. Ook niet tot één toe, alle derven zij. De heerlijkheid, uw heerlijkheid, alle vervuilde zij uw heerlijkheid. En toch, hebt u in uw genade besloten uw zoon te sturen tot redding van deze wereld. Onvoorstelbaar, maar niet ongelooflijk, want wij mogen het geloven. En Heer, ik wil u zo bidden, of u door de kracht van de Heilige Geest en door de woorden die gesproken zijn, ook vanmorgen in de voordienst en nu en die zometeen zullen volgen in de nadienst als we met elkaar de koffie nuttigen. Heer, dat u zo met uw geest en met uw woord aan de gang gaat. Dat als hier nog iemand is die Jezus niet kent, de Heer Jezus, dat u zo dringt. Met uw liefde, met uw rechtvaardigheid, met uw heiligheid, met uw trouw, met uw waarheid. Dat men niet anders kan zeggen dan ik wil Christus belijden. Doe het, Heer, werk het uit. Er zijn zoveel mensen teleurgesteld in anderen. Zoveel mensen die onder het oordeel van anderen vallen. Maar in u is vrijheid. We mogen elkaar bemoedigen. We mogen elkaar meenemen in het leven dat we doen. Namelijk in Hem, Jezus, de Christus, onze Heer. Heer, wilt u ons als gelovigen ook echt bemoedigen om ongelovigen niet te veroordelen, maar ze juist te laten zien wat de liefde van Christus is. Door hoe ook wij met elkaar omgaan. Dat we zo de Heer Jezus verhogen. Dat we zo gericht zijn op Hem, op zijn liefde, op zijn geboden, op zijn wil, op zijn weg. En dat we er in ons leven achterkomen. Het gaat alleen maar om de eer van God. Om datgene wat Hij in Christus Jezus aan ons heeft gegeven. Wil ons als gelovigen zo toerusten. Dat we niets anders kunnen zeggen dan soli Deo gloria. God alleen de eer. Amen.